stonden we eigenlijk aan.
Ja.
Top.
Oh. Oké.
Okay. Hey, vandaag in de actualiteitenflits.
Maak social media kinderen ongelukkig?
Nou ja, voor ouders voelt het wel eens als een moeizaam gevecht. Hoe zorg je ervoor dat je kind niet ongelukkig wordt door invloed van social media? Nou, voor die ouders is er goed nieuws blijkbaar. Want uit een nieuw groot onderzoek blijkt er niet of nauwelijks een negatief effect te zijn.
Nou, sorry hoor.
Sorry?
Ja. Is dat ook echt zo?
Ja, dat is een onderzoek.
Er staat er meer bij. Hè? Jongeren zouden door social media steeds meer onder druk komen te staan om te voldoen aan het ideale plaatje. Hmm. En keer op keer duidt er een onderzoekje op waarin negatieve kanten van het gebruik van Facebook, Instagram of Snapchat worden belicht. Maar niet eerder is er zo'n grootschalige studie geweest die dus blijkbaar een ander geluid heeft. Geeft.
Dus eigenlijk maken social media kinderen ongelukkig? Nee, dat denk ik niet.
Ik ben ervoor om zo laat mogelijk mobieltjes te geven aan kinderen. Ik snap wel in deze tijd dat kinderen met technologie moeten om kunnen gaan. Want dat is de toekomst.
Ja.
Het is al de toekomst. Maar
daar zitten we al.
Maar nee, ik vind het niet goed dat kleine kinderen al met bijvoorbeeld mobieltjes lopen. Ik denk dat het niet goed is voor een kind.
Maar waar ben je bang voor? Wilde jij ook vragen, ja. Volgens mij.
Ja.
Nou?
Waar ben je bang voor? Dat
al te veel invloeden die niet werkelijk zijn. Je ziet allemaal dingen. Ja.
Ik vind het wel heel grappig, want ik ben zelf moeder natuurlijk. En,
wanneer
ik
mag die van jou ermee spelen?
Nou, dat doet hij al. Zo'n ding heeft een soort van magnetisch effectje op kinderen. Dat is niet normaal. Dan zien ze zo'n mobiel en dan dat willen ze gewoon hebben en aanraken. En dat heeft elk kind heeft dat gewoon.
Ja.
En ik was ook altijd, toen ik geen kinderen had, toen zei ik ook altijd van, ja, mijn kind die gaat echt geen televisie kijken, want dat wil ik niet. Ik wil die buiten gaan spelen. Nou, ik kan je zeggen, die tv is echt een fucking lifesaver voor mij geworden.
Het werkt in de praktijk ietsje anders.
Nee, het werkt gewoon anders. En dat is zo bizar. En ik weet hoe jij je voelt en hoe je dat schetst. Ja. Want zo stond ik er ook in. Maar nu denk ik ook, ja, als het kind op een gegeven moment mobiel heeft. Kijk, ik vind niet dat hij een eigen mobiel hoeft te hebben, misschien onder de 10 jaar. Maar ja, als hij een keer op mijn mobiel zit, zo vind ik dat niet erg. Maar
ja, dat is eigenlijk ook wat ik probeer te zeggen. Een eigen mobiel en een eigen tablet. Ja, ook met spelletjes en spelen. Hoort een kind niet, zeg maar, buiten, zeg maar, in het gras, zeg maar, insecten te pakken en plat te drukken, ik noem maar wat.
Hoort dat zo?
Ja?
Ja, weet niet. Is dat niet?
Je zegt zelf dat de wereld veranderd is de afgelopen 20 jaar. En dat zou hij nog wel blijven doen ook.
En dat gaat terug op bijvoorbeeld social media. Kinderen kunnen nu al geconfronteerd worden en kunnen, zonder dat ze het zelf hebben, komen ze te weten over depressies en over drugsgebruik en allemaal dat soort dingen, wat je niet hoeft te weten op zo'n leeftijd. En ik snap wel, want je hebt een gesprek gehad met René Dijkstra. En dan hadden jullie het over dat het juist goed is.
Zeg even voor de mensen die het niet kennen, wie is René Dijkstra?
René Dijkstra is een psycholoog. En Victor en René hadden het erover dat het goed is om op jonge leeftijd al een kind te
onderwijs te geven op het gebied van psychologie.
Ja, en depressies. En dat
soort dingen. Alle ziektevormen en maar hele positieve dingen.
Ja, ik ben er dus falikant op tegen. Ik vind het goed. Ik kijk, want dat is een probleem met heel veel mensen. Ik vind dat het goed is, hoe volwassen je ook bent, dat er altijd een stuk kind in je blijft zitten. Want anders heb je geen lol meer.
Ik vind het naïef om te veronderstellen dat je kan voorkomen dat kinderen dat soort informatie tot zich nemen. Want daar wilde ik net met mijn betoog heen. Als ik nu in de praktijk merk waar mijn dochter online naar kijkt, dan zijn dat voor 99% zijn dat volkomen onschuldige dingen als TikTok. En er zitten wat leuke.
Jouw dochter, ja.
Mijn dochter, ja. Maar als ik een andere dochter zou hebben die wat nieuwsgieriger zou zijn, die andere ontwikkelingen zou willen meemaken, heb je dan echt de illusie, Bartjo, dat die niet de mogelijkheid zou hebben om op een andere manier toch aan die informatie te kunnen komen?
Maar het is ook eigenlijk een ander ontwerp. Hè? Ik bedoel, ik vind niet dat ik het niet boeiend vind, maar het gaat er eigenlijk om dat er wordt gezegd, dus dat er dus eigenlijk een onderzoek is geweest, dat social media kinderen niet per se ongelukkig maakt. Nee, hè, daar gaat het eigenlijk over.
Ja, dat stuit mijn betoog ook.
Maar wat ik wel een beetje vreemd vind, is dus wel dat jongeren zich onder druk voelen staan, toch? Mm-hmm. Want ik ben niet meer het ideale plaatje en noem maar op. En dan zegt zo'n onderzoek van, nou, dat is niet zo. Dat hebben wij getest. En nee hoor, die kinderen zijn allemaal heel gelukkig. Maar hoe eerlijk zijn kinderen? Denk jij nou echt aan een kind toegeven van, ja, ik word echt heel jaloers van als ik een vrouw met hele grote borsten en een slanke taille zie? Want eigenlijk wil ik dat ook heel graag.
Dat wil ik ook al jaren.
Nee, maar dat gaat zo'n kind toch niet toegeven, of wel?
Nee, maar dan ga je een beetje...
Oh, ik wil bijna je bordje slaan, jongen. Hey.
Dan ga je eigenlijk al...
agressief van dit, joh.
Allerlei...
rustig
drempels in opwerpen.
Rustig.
Nou, dat je eigenlijk ter discussie gaat stellen of het onderzoek wel klopt. Dan denk ik, ja, als we daar gaan beginnen, dan kunnen we helemaal wel verder gaan sluiten.
Kortom, social media maakt kinderen dus blijkbaar niet ongelukkig.
Nee.
Oké, volgende.
Wil je iets kwijt? Wil je meedoen? Wil je onderwerpen aandragen? Bel dan met 035-234-0040. Of mail naar info@praatkast.nl. Dan mag je erbij zetten. Maar we gaan naar taboe horen.
Taboetje. We gaan het hebben over het hebben van meerdere relaties.
Tegelijkertijd.
Ja.
Oh, gezellig.
Nou, dat heeft iedereen toch? Ik heb een relatie met Bartje, ik heb een relatie met Victor. Maar klaar zijn we.
Ja, dat wist ik ook nog niet.
Punt.
Oké.
Okay. Ja. Denk je dat achter de schermen gebeurt?
Vertel.
Je wil niet weten wat er gebeurt hier.
Nou, ik ben een hartstikke gevaarlijk aan het op tegen.
Het meerdere van hebben relaties.
Corona. Nee, weet je, als het afgesproken is, prima. Dan
hoe oud ben je nou?
23.
Oh. Als wat het is die conservatief, hè?
Jezus, ik dacht dat Victor ergens een
Als het afgesproken is tussen twee partners, dan is het toch helemaal prima. Er is niks aan de hand.
Val ik altijd op tegen, zeg je net.
Nou ja, weet je, maar, als je het afspreekt, maar mijn ex die is vreemd gegaan en die is zwanger geworden.
Oh, ja, maar dat is echt heel erg.
Dus ik heb natuurlijk ook een heel ander
idee.
Ja, dus misschien
dat snap ik.
Ja, ben heel erg.
Maar dat is de vraag hier niet.
Nee, maar dat is ook niet. Dit gaat niet over vreemd gaan. Het gaat hebben over meerdere relaties hebben. En ik denk dan
en dat
dan
het gaat
even
het wel over jouw openheid, waar jij het net over
polygamie,
hebt.
Denk ik meer.
Nou, hij heet dat zo. Ja, denk het wel, hè?
Ja,
dat
is polygamie.
Polygaam, dat betekent.
Ja, net zoals ik net zeg, als het afgesproken is met elkaar. Ja.
Dan is het toch goed?
Polypomereus, ja. Weet ik weer.
Dat is volgens mij iets heel
anders.
Nee,
het is echt. Ik ga het opzoeken. Maar
persoonlijk zou ik het vreselijk vinden. Dat zou ik niet aankunnen.
Dat is een ander verhaal. Maar zou jij het ook andere mensen verbieden? Stel wat je net al opperde.
Wie ben ik om iemand überhaupt iets te verbieden?
Nee, dan is dat prima. Maar dan is het ook open. Nou, er zijn mensen die ook wellicht van religieuze of levensovertuiging daar wat van vinden. Laat het eerlijk zijn.
Uh-huh.
Die mensen zijn er.
Kennen jullie overigens mensen die het met meerdere mensen hebben?
Die het, en dat zeg je dan op zo'n toontje.
Ja, ik zeg het heel
zo
hard. Oh, maar jullie snappen me. Nee, maar kennen jullie mensen die een open relatie hebben?
Ja.
Nou, hoe vinden jullie dat?
Ja, prima, moeten zij weten.
En ze zijn nog steeds gelukkig. En ze hebben inmiddels een kind met elkaar.
Van wie is het kind dan?
En ze zijn gestopt met open relatie toen ze een kind kregen. Ik ga niet zeggen wie, maar ter bescherming van. Maar ja. Ja. Wat moet ik er verder over zeggen?
Dus ze gingen eerst vreemd en toen...
Niet vreemd. Het was een open relatie.
Oh, dat was een open relatie. Maar dat hadden ze niet tegen andere mensen gemeld. Ik zeg, ik heb hele rare woorden vandaag, hè, geloof ik.
Dat weet niet wat je gedaan hebt, maar...
Ik heb het niet gemeld.
Ja? Wat was de vraag?
Weet ik dit zelf ook niet meer, hoor. Dus
kortsluiting.
Het complot.
Pandemie is opgezet door bestuurslid van Boeing.
Ja. Want...
ja.
Ik ga gewoon door.
Het is gewoon een geweldig sprookje.
Boeing was in paniek. Sinds maart 2019 werd de Boeing 737 Max aan de grond gehouden na twee fatale ongevallen met het toestel.
Heet die Boeing Max?
Want Airbus zou een enorme voorsprong krijgen. Wat te doen? Een bestuurslid kwam op het idee van een pandemie, waardoor het luchtverkeer stil zou komen te liggen. Met smeergeld werd een Amerikaanse wetenschapper bereid gevonden een zeer besmettelijk virus in te zetten. Uiteraard moest deze pandemie niet in de VS uitbreken, maar bij Trumps volksvijand nummer 1. In december vloog een oude Boeing naar Wuhan, waar vlak voor de landing een toilettank vol virussen werd geleegd boven de levensmiddelenmarkt.
Nou ja.
Deze truc werd uitgehaald in Bergamo en boven Eindhoven. Jawel. En al snel lag het vliegverkeer wereldwijd voor 80% stil.
Nou,
waarschijnlijk in Eindhoven, omdat daar voor de Airbus allerlei software en hardware voor die vliegtuigen ontwikkeld wordt. Dat vermoed ik dan hoor. Maar... Nou, klopt hier iets van dit complot van deze week?
Ik heb erbij geschreven, geweldig sprookje.
Nou, okay. Ik denk echt persoonlijk dat als ik nu een vriendin van mij zou bellen, eigenlijk zou dat gewoon eens moeten doen, jongen. Dat is zo'n flat earther, heb ik toch al eens verteld.
Oh ja.
Gaan we haar niet bellen dan?
Zouden we eigenlijk eens moeten vragen?
Ja, bellen.
Dat je zoiets tegen haar...
Nee, kan je vannacht ook.
Kan je tegen haar... Toen zei ze kwak. Nee, maar kan jij dat aan haar uitleggen? Of gaan we dat hele verhaal weer opnieuw doen? Ik ga er bellen.
Ik hoor hem.
Kan ze ons ook horen?
Ja.
Nee.
Ja.
Hey, meisje.
Hey, met Ingrid.
Hi, hi.
Hey, mag ik jou wat vragen? We zitten even in een podcast. We zijn niet live trouwens, maar dat vind jij nooit zo spannend, toch? Helaas.
Het kortsluitingsdebat. Zullen we daar eens mee gaan beginnen?
Laten we daar eens mee beginnen.
Het kortsluitingsdebat. Met vandaag. Verlaag de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar.
Ja, ik zeg doen.
Ik zeg niet doen, absoluut niet.
Nee, ik ook niet.
Doe even normaal.
Verhogen naar 30, zo eerlijk.
Nou, ik heb er wel bij geschreven, verhogen naar 21. Serieus.
Ik vind het zo oneerlijk, hè, dat als je dan met iemand wil daten, kan het wel 16 zijn, maar stemmen mogen ze vanaf 30.
Ja, maar er zit ook een reden achter. Daten kun je vrij vlot. Kun je vanaf je 12e al. Maar...
Ik vind dat je eerder dat je wat meer levenservaring moet opdoen en wat meer moet weten van het leven en van politiek. En op 16, sorry, maar er zijn heel veel 16-jarigen die 10.000 keer slimmer zijn dan ik. Dus dat zeg ik er niet mee. Maar nee. Dat je wat meer van het leven moet weten om echt te kunnen stemmen.
Ik denk dat het helemaal geen rol uitmaakt. Ik denk op het moment dat je zeg maar die leeftijdsgrens verlaagt naar 16 jaar, dat mensen die er echt geïnteresseerd in zijn gaan stemmen. En dat de rest gewoon denkt, ja, nou ja, het zal wel. Maar dat je dus echt wel, ik bedoel, er zijn echt wel... mensen van 16 die heel veel van politiek weten, die heel graag wat willen meebepalen in dit land.
Nou, dan zou je ook eigenlijk moeten zeggen dat je een soort toelatingsexamen zou moeten doen voordat je mag stemmen. Dat is
misschien
ook
wel
leuk.
Misschien zou dat wel inderdaad.
Als je minstens HAVO doet.
Nee, het heeft niks met opleidingsniveau te maken, maar wel dat je een beetje snapt wat je aan het doen bent. En ik vind in alle eerlijkheid, en dan spreek ik over mezelf, hè, dat ik soms ook mijn stem uitbreng, terwijl ik echt soms ook in de overtuiging ben dat ik onvoldoende weet. Dat ik soms denk van ja, maar waar staat die dan eigenlijk? Dus dat ik dan bijvoorbeeld de stemwijzer voor mij heel bepalend is in hoeverre wat mijn stemgedrag wordt.
Ja, dat heb ik ook.
En eigenlijk vind ik dat heel link. En dan heb ik dus, en dan spreek ik nogmaals voor mijzelf, maar dat geldt denk ik ook voor heel veel mensen. Op heel veel deelgebieden heb ik 0,0 verstand.
Ja,
als we het hebben bijvoorbeeld over landbouw, dan lees ik mijn stukken en dan kijk ik op internet wel eens wat door. Maar is dat voldoende om dan echt een gerichte stem te kunnen uitbrengen? En dan kun je afvragen of een 16-jarige dat
precies,
beter of slechter kan.
Ook. Ja, dat bedoel ik. Want ik bedoel, ik stem wel leuk, maar eigenlijk, ja, ik verdiep me er wel in, maar tot de mate waarin ik geboeid ben.
Precies.
En
precies.
Dat heeft ook mee te maken dat je gewoon geen tijd hebt vaak. Ja, dat is het van, ik doe het maar even snel dus door.
Een toelatingsexamen.
Dat zou goed zijn.
Even serieus. Ja. Een toelatingsexamen om te mogen kunnen stemmen.
Ja. Maar wat moet dat toelatingsexamen dan meten? Want daar zie je net iets heel links.
Links?
Ja, nou, gevaarlijks, dat je bijvoorbeeld in de zin dat je dan al een soort diploma moet hebben voordat je mag stemmen.
Nou, dat je, dat je wat meer verstand hebt van de grotere politieke partijen. Wat ze doen, waar ze voor staan.
Ja.
Misschien of zo. Dat je over weet waar je over praat. Dus op het moment dat je dan stemt, dat ze dan wel de vertrouwen hebben van je weet waar je het over hebt, want je hebt de test. Heb je, ja.
Maar is wel weer link, hè? Want dan krijg je weer dat mensen die. Wie gaat dan weer bepalen wat dan in zo'n stemrechtexamen moet komen? Wie bepaalt dat dan?
Nou, ik vind het niet erg dat je eerst wat onderzoek moet doen.
Ah! Oh. Vlag
een
vogeltje tegen het raam, sorry.
Ja, dat is net al voor daar. Eerst een duifje hier.
Nee, maar even serieus. Ik vind het een goed idee om zo'n toelatingsexamen.
Ja, maar ik denk dat we daar ook niet over hoeven te hebben wie of wat het gaat maken. Dat lijkt ons gewoon een goed idee.
Laat een petitie opstellen.
Ja.
Oké, bij deze.
Het nadenkertje van vandaag.
Ja, wie gaat hem doen?
Nou, ik natuurlijk. Ja, lekker zeg. De zoektocht naar goedkeuring van vrienden, collega's en familieleden is een fulltime baan. En dat al zonder vakanties.
Begrijpen we hem eigenlijk wel?
Ja.
Ik kan niet meer eens zijn met een stelling dan deze.
Nou ja,
leef je
het, is wel, het, ja. Is wel, het is wel een mooie stelling. Ik vind het een van de eerste stellingen die ik echt wel vind kloppen.
De eerste? Ja, goed. Nou. Okay.
En door.
En door.
Nou, fijn dat je weer geluisterd hebt naar Kortsluiting. Talk Radio op zijn best. Nou, wil je nou iets kwijt? Wil je meedoen? Wil je onderwerpen aandragen? Dat willen we eigenlijk heel erg graag, weet je.
Kom gewoon langs.
Als je langs wil komen, bel dan gewoon even met 035 023-4-0040. Of mailen naar
info@praatkast.nl of app via de site praatkast.nl. Deze podcast kwam mede tot stand. Met medewerking van Jamie Klaassen. Wij zijn Bartjo, Ingrid Pires en Victor Chevalier. Graag tot de volgende keer bij Kortsluiting.
Doeg.
Dag.
Bye.
Doei.
Later.